Do you not? Dames, mijn heren, raadsleden, burgerraadsleden, van harte welkom. Ook de luisteraars thuis van deze beraad en adviesplanning en controle. Er staan vanavond 4 voorbereidend besluitvormende raadsvoorstellen op de agenda. En tot slot wordt het doelgroepenvervoer beeldvormend besproken. We starten op dit moment met 2 hamerstukken. Het eerste hamerstuk is de aanbesteding accountantsdiensten meerjaren perspectief ontwikkelingsprojecten 2020. Oh, sorry, ik doe het allebei tegelijk. Aanbesteding accountantsdiensten en de volgende is het meerjaren perspectief ontwikkelingsprojecten 2020. Deze 2 stukken zijn in de auditcommissie van 15 juli jongstleden financieel technisch besproken. En de auditcommissie geeft het advies deze als hamerstukken op de raadsvergadering van 29 dan wel 30 juli te agenderen. Dan gaan we verder met de bespreekstukken. En dat zijn de jaarstukken 2019 van Almanswaard. Dit stuk is voorbereidend besluitvormend en de portefeuillehouder is de heer Goedknecht. De jaarstukken 2019 zijn in de auditcommissie financieel technisch besproken. Alle vragen die gesteld zijn, die zijn naar tevredenheid beantwoord, hebben we begrepen. De accountant heeft in de auditcommissie aangegeven voornemens te zijn een afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid af te geven en een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid van de cijfers. De afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid, dat kwam door een fout in een Europese aanbestedingsprocedure, maar die had onze controle van de gemeente Almanswaard zelf tijdig ontdekt. Deze kon echter helaas niet meer in 2019 worden hersteld. De marge van de foutentolerantie is hierdoor wel overschreden. Vandaar de afkeurende accountantsverklaring voor de rechtmatigheid. De auditcommissie adviseert de raad om een décharge te verlenen voor de jaarstukken. Zijn er nog vragen aan het college? En wie mag ik daar het woord voor geven? Geen vragen. En kan dit als een hamerstuk naar de vergadering? Dan gaat dit onderdeel als een hamerstuk.
Voorzitter.
Oh, sorry, ik had u niet gezien. Meneer Van der Graaf.
Ja, volgens mij hebben wij als laatste vergadering voor het zomerreces altijd een soort van, we missen nu de perspectiefnota als voorjaarsnota, een soort van algemene beschouwingen. Ik neem aan dat we die ruimte wel gaan krijgen en ik zou graag de algehele financiële situatie van de gemeente, zowel in het vorig jaar als dit jaar als het komend jaar, daarin willen bespreken. Dan wil ik deze graag bij betrekken.
Oké, akkoord. Dan maken we het een bespreekstuk voor 29 juni. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt en dat is de eerste tussenrapportage 2020. Ook deze is voorbereidend besluitvormend en ook bij deze is de portefeuillehouder de heer Goedknecht. De eerste tussenrapportage 2020 is in de auditcommissie afgelopen maandag ook financieel technisch besproken. Ook de vragen hiervoor zijn naar tevredenheid beantwoord. Zijn er nu nog verder vragen aan het college en wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Hondenbrink van de EVA, gaat uw gang. Goed, we gaan verder. Meneer Hondenbrink van de EVA.
Ik zie goed, hè? Ja? Ik zie je? Ja? Oké. Okay. Dank u wel, voorzitter. Ja, in de auditcommissie hebben wij inderdaad even stilgestaan bij de eerste tussenrapportage. En die hebben we eigenlijk ook een beetje in verband gebracht met het voorgaande agendapunt, de jaarrekening. Ik denk dat het ook goed is. Het is de cyclus. Dus terugkijken, het heden en vooruitkijken. Daar gaan we straks ook nog mee verder met de begroting 2021. We hebben als EVA daar ook een aantal vragen bij gesteld en die zijn in zekere zin ook wel naar tevredenheid beantwoord. Maar de rode draad die er toch is blijven hangen en die wil ik toch nog een keer hier uitgesproken hebben en wellicht dat de wethouder daar nog wat meer duiding aan kan geven. Dat is dat wij toch wel hebben gezien, zowel in de jaarrekening als het gaat om de realisatie, maar ook als het gaat om de huidige uitvoering. We zitten op de helft van 2020. Ja, dat we toch al behoorlijke verschillen zien in de begroting en in de realisatie. Dat dat deels, exogene effecten zijn die je wat moeilijk kunt beïnvloeden. Dat kan nog deels corona zijn, maar dat zit hier eigenlijk nog niet eens echt in. Dus daar komt natuurlijk nog een staat van terecht in de tweede helft van dit jaar. Maar er zitten ook een aantal variabelen in die we wel, denk ik, kunnen beïnvloeden. En wat mij daarbij heel erg opviel, dat was toch wel de kwaliteit van de raming. Dus het goed budgetteerde ramen van uitgaven. Dat is hier, denk ik, toch wel een zorgpunt. Omdat je dan gaat zien dat wij ons soms ook wel heel makkelijk laten verrassen doordat de uitgaven meer zijn gedaan dan was begroot. En als je dan naar de verklaring kijkt, dan lijkt het vaak alsof dat dan een kwestie is geweest van, we hebben heel bewust iets niet meegenomen, een indexering bijvoorbeeld. Terwijl je weet dat indexeringen veelal wettelijk zijn. En die kun je dus ramen, want je ontkomt daar ook niet aan. En dan heb je daarmee meteen eigenlijk al een soort tegenvallen zelf gecreëerd. Ontstaat ook paniek. Moet er weer een dekking worden gezocht en dat is niet goed voor de budgetdiscipline en de rust. Dus ik zou graag daar nog wel van de wethouder iets willen weten van of hij daar meer aandacht voor gaat geven. En ook met het oog, denk ik, op waar we nog TCT over te spreken zullen zijn. Namelijk dat het college ook voornemens is om een ombuigingspakket voor te leggen. En dan is het wel heel belangrijk dat de aannames van je ombuigingspakket, hè, van waar vertrek je uit, dat klopt. En als we zien dat dat nu op heel veel onderdelen niet heel goed onderbouwd is, dan is ook even de vraag hoe straks het je ombuigingen worden onderbouwd. Dus ik vind het wel van belang om het niet alleen te zeggen, maar hopelijk ook dat de wethouder daar een toezegging op kan doen om dat veel strakker aan te gaan sturen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hondenbrink. Dan mag ik de wethouder verzoeken hierop antwoorden, de heer Goedknecht. Meneer Van der Gaaf, u had een aanvullende vraag.
Ja, ik zit wat ver weg. Dat was meer eigenlijk, dat ook wel een beetje betrekking op jaarrekening. Er staat overal wel de nodige zorg in over de COVID-pandemie waar we middenin zitten. En dat dat ons onder grote druk zette. Dat is ook een van de redenen dat we bijvoorbeeld geen voorjaarsnota hebben dit jaar. Ik was alleen een beetje nieuwsgierig waar nou de vertraging op een aantal zaken precies zit als gevolg van die COVID-aanpak. Want als ik nou op pagina 6 kijk naar de voortgang van, of liever gezegd de beleidsmatige afwijkingen die er worden genoemd op datgene wat gepland was, dan vind ik dat eigenlijk wel ongelooflijk meevallen. En ik kan daar niet 1, 2, 3 uithalen. Wat daar nou het directe gevolg is van het feit dat we in die COVID-pandemie zitten. Of die beleidsmatige afwijkingen komen nog, maar dan had ik ook graag een indicatie gehad. Dat had ik volgens mij ook gevraagd in het presidium toen we die voorjaarsnota akkoord gingen dat het niet zou komen. Maar ik ben wel even nieuwsgierig waar dat dan precies in zit. Want volgens mij hebben ambtenaren gewoon, al is het van huis, gewoon doorgewerkt. Dus ik ben wel even nieuwsgierig waar dan die vertraging van zit.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Dan geef ik nu wel het woord aan de heer Goedknecht.
Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, terechte opmerking over de ramingen en dat toch elke keer lijken we verrast te worden door budgetoverschrijdingen. En dat is ook precies de reden dat de afdeling Financial Control afgelopen najaar, vorig jaar, een afspraak heeft gemaakt binnen het hele regieteam om al die budgetten nog eens een keer goed door te nemen. Want ik ben het met u eens, soms lijken dingen evident en zou je er rekening mee kunnen houden. En als je er rekening mee kan houden, in mijn ogen moet je er ook rekening mee houden. Dat zult u in de komende begroting dan ook zien. Waar een aantal risico's in genoemd zullen worden, waar besluitvorming nog niet dusdanig concreet is dat het risico eigenlijk al opgenomen zou moeten worden, maar wel al gemeld wordt dat het risico eraan komt en je dus er al rekening mee zou moeten houden. Dat is zo met indexeringen bijvoorbeeld, dat is zo met personeelsverloop, dat is zo met cao-onderhandelingen. Dus op het moment dat er een cao afloopt, in mijn ogen moet je ook rekening houden dat daar andere afspraken komen en dus waarschijnlijk een bedrag op zit. En op het moment dat wij ervoor kiezen om in onze begroting een indexering niet mee te nemen, betekent dat dus feitelijk een taakstelling voor de organisatie of voor dat domein waar die indexering niet wordt meegenomen. Ben ik met u eens en die taakstelling zal dan ook gehaald moeten worden. Want een indexering niet meenemen om er na een jaar achter te komen dat die indexering wel heeft plaatsgevonden. Ja, dat zijn methodes waar ik liever niet voor teken. Voorzitter, ja, wat betreft vertraging in beleid. Ja, dat is een. Ik weet niet helemaal waar de heer Van der Graaf op bedoelt. Want op pagina 6 staan de meeste beleidsmatige zaken in mijn ogen. Ik heb hem even niet voor me op papier, maar op groen met oranje. Het klopt, beleidsmatig is er doorgewerkt. Beleidsmatig is er ook doorgewerkt op gebied van de ombuigingen. Vandaar dat we ook met u volgende week al een raadsinformatiebrief kunnen delen waar we de hoofdlijnen aangeven waar we de ombuigingen kunnen gaan, waar het college denkt de ombuigingen te kunnen gaan zoeken. Het grootste punt op dit moment wat ik merk is dat een aantal bestuursorganen fysiek hebben moeten vergaderen om besluiten te nemen. En dat fysiek vergaderen is ernstig bemoeilijkt de afgelopen tijd. En daar zie je nu ook weer de ontwikkeling op. De meeste bestuursorganen nemen in ieder geval hun besluitvormende vergadering uiteindelijk in fysieke vorm. Zodat daar ook geen vertraging meer in hoeft te komen. Wat betreft de kosten van COVID en de pandemie. Daar hebben we, zoals ik in de auditcommissie ook heb gezegd, getracht om die kosten die daadwerkelijk herleidbaar zijn en ook daadwerkelijk een hele directe relatie hebben met die pandemie, om te voorzien van een kenmerk in de uitgaven, zodat we daar een overzicht van kunnen krijgen. Veel lastiger wordt het om zaken als participatiewet, bijvoorbeeld uitgaven, te bekijken. Omdat het daar heel moeilijk te zeggen is of op het moment dat daar meer uitgegeven wordt, of dat nou een directe of een indirecte gevolg is of helemaal geen relatie met wat er nu gebeurt. Maar daar zullen we zeker proberen om een goed inzicht in te geven, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Graaf, voor je vanavond.
Ja, voorzitter, ik heb bewust niet over de kosten van COVID gehad, want dat is allemaal koffiedik kijken. Behalve dan datgene waar we direct voor staan, daar hebben we volgens mij ook een aantal voorbeelden van gezien. Maar een van de eerste zaken die wij in een digitale presidium besproken hebben is het niet laten verschijnen van de voorjaarsnota. Vanwege het feit dat we zaten in de situatie van die coronapandemie en dergelijke. Ik merk dat er gewoon is doorgewerkt. Dan ga ik me bijna afvragen, want dat ligt niet bij andere besluitvormingsorganen die fysiek besluiten moeten nemen of zo. Dat ligt gewoon hier in huis. Dan ga ik me dus afvragen waarom er niet gewoon een voorjaarsnota is verschenen. Want dat is wel degelijk gelinkt aan het feit dat we in die crisis zaten.
Sorry, meneer de wethouder.
Ja, voorzitter, zoals bij elke crisis maak je aan het begin van een crisis een inschatting wat de impact gaat zijn. En volgens mij is dat u voorgesteld en in goed overleg besloten om op deze manier ermee om te gaan. Gedurende zo'n crisis evolueert dat. En achteraf gezien ben ik het met u eens. Zou het zomaar kunnen zijn dat we wel hadden kunnen werken aan een soort voorjaarsnota in een misschien wat afgeslankte vorm. Ik denk ook eigenlijk, als we het zo bekijken, dat de brief die u morgen gaat krijgen en de discussie die wij hopelijk nog voor de zomer gaan voeren, daar in de buurt komt. In een soort afgeslankte vorm. Maar terugkijkend zijn er denk ik heel veel maatregelen en acties die zijn ondernomen in den landen en in Albrandswaard. Waarvan je achteraf zegt, op dit moment terugkijkend, ja, misschien had dat anders gekund. Op dat moment hebben we besloten om het op deze manier te doen.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, we krijgen morgen die brief. Dat is een beetje jammer. Als we hem gisteren hadden gehad, dan hadden we er denk ik meer aan gehad. Ook zeker vanavond, dan had ik waarschijnlijk een aantal vragen niet hoeven stellen. Ik begrijp er dus uit dat we bij elk voorstel wat er komt ook best kritisch mogen zijn als daar staat vanwege de COVID-epidemie is een aantal dingen niet op tijd gelukt of iets dergelijks. Want ik heb dat gezegd in het presidium, ben ermee akkoord gegaan. Ook gevraagd om die eerste indicatie, die zal er dan morgen liggen. Die gaan we dan zeker ook wel meenemen, 29 juni neem ik aan, in de besprekingen van de financiële situatie van de gemeente. Extra raadsvergadering? Specifiek daarover? Los van de 29e? Los van de jaarrekening en de eerste tussenrapportage?
Okay. Meneer Van der Graaf, dank u wel.
Nou, dat verbaast
me. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter. Als er een voorstel vertraagd is, mag u daar altijd kritisch over zijn. En als een voorstel vertraagd is in verband met de COVID-epidemie, dan zal daar ook een uitleg gegeven wat daar dan de reden van de vertraging is van die COVID-epidemie. Maar u mag altijd kritisch zijn wanneer een voorstel vertraagd is. Wij gaan ervan uit dat een voorstel op het moment dat het voldoende rijp is voor besluitvorming en voldoende draagvlak kent om bij de mensen die daardoor beïnvloed worden, participanten, mensen die daar belang bij hebben. En wanneer de Raad daarover moet beslissen, dan brengen we dat in. En dat gaan we in de toekomst niet anders mee om, voorzitter.
Dank u wel. Voldoende beantwoord, meneer Van der Graaf, neem ik aan. Ja, dank u wel. Meneer Hondenbrink, ook uw vraag is goed beantwoord. Dank u wel. Mevrouw Rombouts van EVA, u heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog heel even doorvragen over die indexering. U zegt het vrij streng, dus op het moment dat indexeringen niet meegenomen worden, betekent dat eigenlijk een taakstelling voor die organisatie, hè? Nou weet ik dat we het straks nog even gaan hebben over doelgroepenvervoer, maar dat is zo'n voorbeeld waarin de indexering niet meegenomen is en dat behoorlijk tegenviel, et cetera. Dus we hebben daar ook wat vragen over gesteld. Maar dan kan ik me voorstellen, want de beantwoording technisch is van ja, die indexeringen zijn pas laat bekend, dan is de begroting al opgemaakt. Maar je hebt met elkaar afgesproken dat je een indexering op een bepaald niveau mee gaat nemen. Daar wordt dus ook geen inschatting gemaakt van een indexering, er wordt gewoon niets meegenomen dan. Hoe ziet u dat dan?
Dank u wel, meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, wat mij betreft maak je altijd een inschatting van toenemende kosten in jaarschijven. Daar kan je op de korte termijn rekening houden met indexering. Het is wat lastig om in de meerjarenbegroting die indexering continu mee te nemen, omdat dat nogal wat fluctueert. Maar als we afspraken maken over contracten, dan is mijn advies altijd, maak er ook afspraken in over indexering. En op het moment dat indexeringen tegenvallen, dan zou je bij een volgend contract moeten kijken of je daar strakker afspraken over kan maken. Maar dat blijft lastig. Wat niet inhoudt dat een indexering die tegenvalt, kan leiden tot een taakstelling op een afspraak. Want aan het begin van zo'n traject, wat vaak een meerjarige afspraken zijn, kunnen er altijd onverwachte ontwikkelingen zijn waardoor indexeringen tegenvallen. En dan zou je toch met elkaar in gesprek moeten gaan. Want als je niet afspraken maakt over indexering en daar ook niet over in gesprek gaat en elke indexering maar klakkeloos aanneemt, ja, dan ben ik bang dat de begroting van Albrechtswaard de komende jaren nog verder onder druk komt te staan.
Dank u wel, mevrouw Rombouts.
Ja, dank u wel. Kijk, het leerlingenvervoer is pas aanbesteed, hè. Er zijn gewoon afspraken gemaakt over welke vorm van indexering meegenomen gaat worden. En dan, volgens mij staat er in een van die brieven ook wat een gemiddelde was geweest. Een van die twee indexeringen valt tegen, dat was 6,7%, dat was enorm veel. Maar het hele bedrag is in de raadsinformatiebrief meegenomen als zijnde een tegenvaller. Terwijl ik dan denk, van ja, maar als je dat afspreekt om die indexeringen mee te nemen, geloof per 1 januari 2020, dan moet je dat ook meteen daarop voorbereid zijn, denk ik dan. Dus het gaat niet over welke afspraken maak je nu met die organisatie, want met die aanbesteding zijn die afspraken gemaakt, we nemen die indexering mee. Dus op dat moment hoop ik dat dan meteen de indexeringen meegenomen worden, ook als die al januari 2020 bekend zijn.
Dank u wel. Meneer Groeneboom, stem lokaal, nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik heb in feite een algemene opmerking. Ik zou graag nog uit het stuk heb ik namelijk begrepen dat financieel perspectief van de gemeente, dat het echt zorgelijk is te noemen. En zou wel aandacht willen vragen van om alert te zijn en te blijven op de financiële positie van de gemeente. Dus ik zou vrijwel willen vragen van, en ik neem aan dat dat ook gewoon gebeurt.
Dank u wel. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, daar kan Stem van Lokaal onverkort van op aan dat gebeurt. De EVA-fractie zegt, ik hoor daar geen Grieks spreken, dus ik begrijp wat daar gezegd wordt. En in mijn ogen zou het ook zo moeten zijn.
Dank u wel. Mevrouw Rombout van EVA, nog.
Nee, dank u wel. Het is voldoende beantwoord. Als de begroting zorgelijk is, dan zijn wij er met elkaar voor om dat onder de aandacht te brengen, ook de raadsleden.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan de portefeuillehouder? Nee, dank u wel, meneer Goedknecht, voor de antwoorden. Het volgende vraag is natuurlijk, gaat dit een hamerstuk of een bespreekstuk worden, maar... Het gevoel heb ik dat het een bespreekstuk gaat worden. Ja? Dan gaat dit als een bespreekstuk naar de raad van 29 juni. Dan gaan we verder. Met het volgende agendapunt. En het is het agendapunt doelgroepenvervoer. Dus een beeldvormend agendastuk. Portefeuillehouder is mevrouw Van Ginkel. De heer Van der Graaf van de PvdA heeft op 3 februari jongsleden bij de raadsvergadering gevraagd de raadsinformatiebrief in zaken doelgroepenvervoer via de agendacommissie te agenderen voor een beraad en advies. Door de geannuleerde vergaderingen in maart komt dit onderwerp pas heden aan de orde. Daarna zijn er nog meer raadsinformatiebrieven over dit onderwerp gevolgd, waaronder één met beantwoording van de vragen van de EVA-fractie. Meneer Van der Graaf, ik wil u als eerste het woord geven in dit onderwerp.
Ja, u schetst terecht dat het al een tijd terug is en dat de brief die ik volgens mij ter agendering heb gevraagd, volgens mij had ik zelfs de auditcommissie genoemd en niet eens een beraad en advies, maar het is aan de agendacommissie om dat te bepalen. Maar die staat er volgens mij niet eens meer tussen, of heb ik dat fout? Bij de stukken. Die is inmiddels dus al door twee anderen achterhaald. En hebben natuurlijk voor een groot deel dan licht geworpen op datgene wat ik destijds had willen vragen. En daar sluiten de vragen die vanuit de fractie even zijn gesteld ook wel op. Dus ik kan me zo voorstellen dat we die dan ook nu bespreken. Nee, want ik heb denk ik wel dezelfde vragen als die uit die fractie zijn gekomen als het gaat om de financiële impact hiervan. In hoeverre we dit nou van tevoren hadden kunnen inschatten. En wanneer we het nieuwe voorstel tegemoet kunnen zien, want dat was ons, als ik de stukken mag geloven, eind vorige maand beloofd. Dat zijn een van die dingen die ik dan niet zie in het verloop van enzovoort. En als dat dan wel komt door de COVID-pandemie, dan hoor ik het ook graag. Maar dat is ook weer een stuk wat voor ligt, waar een besluit over genomen moet worden, wat zo zijn impact heeft op de stukken die we net volgens mij ter bespreking hebben doorgestuurd naar een raadsvergadering. Dus ik ben ook daarin de chronologie en de impact op elkaar een beetje aan het kwijtraken. Dat gaat trouwens ook voor die brief die morgen komt.
Dank u wel. Ik kijk even naar de fractie EVA. Is het misschien wenselijk dat de wethouder eerst deze vraag beantwoordt voordat we naar u toe gaan? Of...
Ja, laat ik zo zeggen, dat is prima, maar de rest komt later wel. Dat is prima.
Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Van Ginkel. Om deze vraag van de heer Van der Graaf te beantwoorden. De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, ik kan me de vraag bij mevrouw Van Ginkel van welke vraag is het nou geweest wel voorstellen. Want ik heb volgens mij gevraagd hoe heeft het nu zover kunnen komen. Want we hebben die aanbesteding volgens mij nog niet zo lang geleden gedaan. En dat is eigenlijk vrijwel direct misgelopen. Niet alleen in het financiële, maar ook in de afspraken die gemaakt zijn. Dat vind ik wel zorgelijk, omdat zo'n aanbestedingstraject over het algemeen toch vrij zorgvuldig verloopt. En als het dan zo snel misgaat, dan moet het ook ergens aan liggen.
Dank u wel. Mevrouw Van Ginkel.
Die vraag kan ik goed begrijpen. Hè, als je net een nieuwe aanbesteding hebt gedaan, dan verwacht je dat ook zo op die manier wordt uitgevoerd. En dat was natuurlijk ook zonder meer de intentie. Alleen ten aanzien van die NEA-index, want ik pak er dan even twee dingen uit. Die NEA-index en de situatie rond het geschil rondom de instaptijden. Daarvan, die NEA-index, dat was altijd aan de orde bij de tussenrapportage. Dan werd die aangepast. Omdat bij de begroting, werd net ook al even aangehaald, dat nog niet bekend was. punt was dat die indexatie nu gepiekt heeft. Dus normaal gesproken zou je verwachten van, ja, ik ga daarop anticiperen, ik kijk wat er in het verleden is gebeurd. Ja, goed, in het verleden zagen we dat die indexatie veel lager was. Dus ja, dan op die manier kan je er ook moeilijk rekening mee houden dat dat zo gaat pieken. Wat betreft de instaptijden, daar is een geschil met de vervoerder over ontstaan. Eigenlijk een verschil van inzicht. En daarop is juridisch advies ingewonnen en daarin hebben wij de vervoerder gelijk moeten geven. Dus meneer Van der Graaf, dat als toelichting op uw vragen van hoe kan het nou zo zijn dat er zo'n groot verschil zit tussen de aanname, de start en het feit hoe het nu gaat.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel. Meneer Van der Graaf.
Voorzitter, het ging mij verder. Blijft dit de hele avond zo overigens? Met die ramen?
Mevrouw Van Ginkel.
Hè? Dat wist je niet. Het gaat op de zon. Nee. Ik wou even een verduidelijkende opmerking maken. Maar ik was even wachten tot ik boven de ramen uit kon komen. Het ging mij niet alleen om wat er financieel fout ging. Dat is meer een gevolg van iets anders. En dat is dat er afspraken zijn gemaakt die kennelijk niet zo duidelijk zijn. Dat je weet welk contract je hebt afgesloten en dat je zelfs, begrijp ik nu, bij de rechter nog een bakcel hebt moeten halen. Ik vind dat proces veel interessanter. Dat heeft uiteindelijk ook wel zijn financiële consequenties. Omdat we dan ineens voor extra kosten staan die we moeten pakken. En mijn vraag is, wat is daar nou op gedaan vanuit het college en de organisatie als het gaat om een traject van lering? Omdat het eigenlijk al binnen 2 maanden na het sluiten van het contract daar uiteenliep.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
Dank u wel voor de vraag. Dat geeft mij ook de gelegenheid om dat uit te leggen. Men heeft niet voor de rechter gestaan, maar wel juridisch advies ingewonnen, omdat er een geschil is ontstaan. Dat even ter correctie. En u vraagt dan eigenlijk van hoe kan dat zo ontstaan? Het is zo van dat onze afdeling contractmanagement vele contracten afsluit. Dat daar gedegen juridisch advies in gewonnen wordt. Dat er gebenchmarkt wordt van hoe doen wij het, hoe doen andere gemeenten het. Dus er is wel degelijk heel goed nagedacht over de voorwaarden en hoe dat in het contract is opgenomen. Maar dan toch kan het zo zijn dat je een keer tegen een geschil aanloopt. En zo is dat hier aan de orde. En een mooiere verklaring daarvoor kan ik niet geven. Ik vind dat er binnen de organisatie heel scherp aan de wind wordt gezeild als het gaat om hoe stel ik zo'n contract op. Dat is hier ook gebeurd. Ja, helaas zit hier toch die omissie in.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. U wacht even. Ik kijk even naar de Eva, naar de vragen die zij hebben gesteld. Ik neem aan dat u nog wat meer wil vragen.
Nou ja, op zich is het niet een goede aanname, voorzitter. Maar ik maak er gelijk wat van, want de avond is toch nog jong. Ja toch? We zitten hier zo gezellig in klein gezelschap. Maar dat doelgroepenvervoer wordt wel een soort hoofdpijndossier eigenlijk. En dat heeft niet zozeer te maken met een ontevredenheid over de gang van zaken rondom de aanbesteding zozeer. Maar mijn vragen, de vragen van Eva, waren ook wel heel erg gericht op de grootte gewoon van de verhoging in die aanbesteding. Zo'n tegenvallend iets als zo'n indexering. En ga voorlopig zomaar door. En denk ik, als je dan gaat kijken naar de begroting van Albrandswaard en hoe dit erop drukt, een tekort structureel van 2,5 ton, zo mogen we het ongeveer wel zeggen, op een bedrag wat nog begon in 2019 van nog geen 6,5 ton, dan denk ik, dan ben je dus in eigenlijk een jaar, anderhalf jaar, enorm hoog percentage omhoog gegaan. Dat is voor mij meer gevoelsmatig dan wat de markt brengt, zal ik maar zeggen. U weet ongetwijfeld nog dat ik ook betrokken ben geweest bij een eerdere aanbesteding en ook bij de keuze om het in barverband te doen, ook bij de keuze om het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer gezamenlijk te doen. Vroeger werd daar zelfs nog het vervoer van de WMO-begeleiding ook nog bij gedaan, want dat heeft het Rijk toen teruggedraaid. Er werd altijd voorgespiegeld dat het voordelig was. En eigenlijk, als we terugkijken, moeten we eigenlijk constateren dat het nooit voordelig is geweest. Financieel heeft het Albrandswaard nog nooit iets gebracht. Dat is mijn conclusie, dus ik ga er niet vanuit dat u deze conclusie gelijk zegt. Nou, dat ga ik meteen met u in mee. Maar ik zou wel eens nieuwsgierig zijn of u ook bereid bent om met mij daar eens op terug te blikken. Misschien eens op terug te onderzoeken, misschien zelfs wel. Wat dit ons nu brengt, Albrandswaard, de gezamenlijke aanbesteding met BAR op deze twee en het gezamenlijke aanbestedingen leerlingenvervoer en WMO-vervoer.
Dank u wel. Mevrouw Van Ginkel.
Ja, ik kan me die vraag wel heel goed voorstellen. Ik loop hier nu inmiddels ook 10 jaar mee en er is altijd wat rondom het doelgroepenvervoer aan de hand geweest. Dus ja, ik begrijp dat u uw eigen ervaring ook aanhaalt. U heeft het natuurlijk over die enorme percentageverhoging. Dat heeft enerzijds natuurlijk te maken met die marktwerking, maar anderzijds natuurlijk ook met ons verzoek, ons eigen verzoek, om de kwaliteit te verhogen. Daarbij komt dat die marktwerking echt toch ook wel enorm te noemen is. We hebben ook 5 jaar eigenlijk op het prijsspel gezeten van 5 jaar terug. Dus en de marktwerking, hè, omdat de wereld is veranderd, om maar zo te zeggen, in de leerlingenvervoerland. En deze economische aspecten en de kwaliteitsverhoging en de indexatie heeft gezorgd voor die enorme bedragen waar we het nu over hebben. En ik ben het met u eens. Op een gegeven moment moeten we elkaar eens in de ogen kijken en zeggen van tot hoever kunnen wij dit behappen als gemeente Albrandswaard. En dan ben ik ook met u eens om eens na te denken over misschien wel onorthodoxe manieren van werken. Of dat dan in barverband is of niet, dat moeten we dan bezien. Maar ja, ik vind wel dat we de vraag kunnen stellen en eens tegen het licht kunnen houden. Dus ja, daar vindt u mij aan uw zijde.
Dank u wel. Meneer Van der Graaf, u mag ook eerst. Meneer Van der Graaf.
Voorzitter, ik filosofeer graag hoor. Dat vind ik ook best leuk. Alleen, we zien nu een forse meer prijs op de doelgroepenvervoer. Dat in de eerste tussenpartij is meegenomen. Maar er is ook een nieuw raadsvoorstel beloofd, eind april. En ik ben zo vreselijk nieuwsgierig wat daar dan in staat. En wat dat dan betekent voor de afspraken die we enerzijds maken met de aanbieders ervan. Wat voor consequenties dat heeft voor de contracten die er lopen, hoe lang die wel niet lopen. En wat voor consequenties dat natuurlijk voor onze begroting heeft. Want we hebben nu wel iets in die tussenrapportage meegenomen, structureel. Maar als er een ander raadsvoorstel komt, weet ik niet of dat dan weer andere financiële consequenties met zich meebrengt. Dus ik zou graag dat raadsvoorstel willen zien.
Dank u wel. Mevrouw Rombout van de EVA, nog wat?
Ja, dank u wel. Het wordt een beetje steeds hapsnapjes, zo. Maar er was iets wat mij intrigeerde, mevrouw Van Ginkel. Dat was, u zei, misschien moeten we nadenken over de onorthodoxe manier van werken. Dus ik dacht even, ik heb het gelijk opgeschreven natuurlijk. Foutloos zie ik ook. Maar wat bedoelt u daarmee?
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
We aan kijken we natuurlijk helemaal volgens de Europese regels. En daar zijn we ook voor gesteld van hoe dat met elkaar moet. Maar als je vanuit Albrandswaard zou denken en je zou eens nadenken over van kunnen wij het anders? Kunnen wij het intern opgelost krijgen? Dat bedoel ik met onorthodox. Daar zou je eens over na kunnen denken.
Mevrouw Omoot.
Ja, dank u wel. Ja, ik denk, reageer nu maar even, want anders gaan we echt naar een heel ander onderwerp, wat ook interessant is overigens. Maar ik vind het heel erg interessant op welke weg u denkt. Want dat ondersteun ik nu al, omdat ik gevoelsmatig liggen daar kansen. Maar om dat zeker te weten zullen we daar wel wat meer voor terug moeten kijken en onderzoeken. Zou ik u helpen met een verzoek om te zeggen van, er hoeft geen groot extern onderzoek, kost ook allemaal geld. Maar toch te kijken van hoe kunnen wij nou eens terugkijken, waarop willen wij gaan evalueren of dit ons echt wat gebracht heeft. En is er een verkenning mogelijk voor alternatieven. We zitten nu net aan het begin van een aanbesteding, dus we hebben ook tijd. Dus ik vraag dit ook niet helemaal om dat nu snel te doen. Maar ik denk wel dat we voorbereid moeten zijn, het liefst voor de eerste verlenging is. Want voor je het weet, dienen wij dit hele contract dan uit.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel.
Nou, mijn verzoek is eigenlijk van, we zijn nog niet eens goed op stoom gekomen. We hebben direct de coronacrisis aan de orde gehad. Alleen eind vorig jaar even proef gedaan, zo zou ik het bijna zeggen. Dus om nou goed beeld te kunnen krijgen, zou ik bijna zeggen van, laten we even het evaluatiemoment afwachten. Wat mij betreft aan het einde van het jaar. Of misschien als de coronacrisis langer duurt, begin volgend jaar. Maar dat we dat het moment mag zijn om te kijken van, moeten we naar alternatieven kijken omdat we het simpelweg niet meer kunnen betalen.
Dank u wel. Ik zie mevrouw Rombouts ja knikken. Het voldoende zo, dank u wel. En dan nog even het antwoord op de vraag. Hadden we nog een aanvullende vraag of nee? Nog even antwoord op de vraag van de heer Van der Graaf van de PvdA.
Ja, volgens mij hebben wij toegezegd om een raadsinformatiebrief te sturen. En dat heb ik naar mijn eer en geweten ook steeds gedaan. Ik heb u zo snel mogelijk van de kennis die ik binnenkreeg op de hoogte gesteld. Dus bij mijn weten is er geen openstaand punt, laat staan een raadsvoorstel. Maar als u dat ziet en leest, dan laat ik me daar graag op aanspreken.
Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, dat wil ik wel, want ik heb het opgeschreven in mijn boekje en dan komt het ook ergens vandaan. Het gaat de raadsinformatiebrief van 3 maart. De gevolgen voor 2019... Vervolg. Wij bieden uw raad in april 2020 een raadsvoorstel aan met een integraal totaal dat op basis waarvan u de kwalitatieve en financiële keuzes kunt maken. Onderaan de brief. Vlak voor met vriendelijke groet.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel. Dank u.
Voorzitter, ik zou even graag ambtelijk overleg willen houden, zodat ik een goed antwoord kan geven.
Dat is goed. Een schorsing van 10 minuten? 5 minuten?
5
minuten. Dank u wel.
Dames en heren, iedereen is weer aanwezig. Mevrouw Van Ginkel, voor het antwoord.
Voorzitter, het klopt dat het geen raadsvoorstel is geworden. Maar op 14 april heeft u een uitgebreide raadsinformatiebrief gekregen met kenmerk 138407. En daarin wordt de voortgang en de kosten van het doelgroepenvervoer intensief en uitgebreid doorgenomen. Daarin wordt ook een voorschot genomen op wat wij zien als een nodige noodmaatregel. Te denken valt aan het aanpassen van de aanmeldtijd. En de tweede heeft te maken, tweede maatregel, met de stiptheid van het vervoer. En dat wordt hier ook uitgelegd. En ook uw vraag over hoe zit dat nu met de prognose en een overzicht van de verwachte kosten wordt hier duidelijk in beschreven en uitgelegd.
Dank u wel. Meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, dit is natuurlijk de eerste keer pas dat we hierover kunnen praten nadat er die brieven naar ons toe zijn gekomen vanwege de bekende oorzaak. Ik vind dat wel lastig. U stelt ons een raadsvoorstel in het vooruitzicht waarin wij kwalitatieve en financiële keuzes kunnen maken. Dat is wat anders dan een brief waar alleen een paar mededelingen in staan. Dus op basis waarvan is nou destijds de inschatting geweest dat er een raadsvoorstel komt waarin u de gemeenteraad keuzes kunt voorleggen, ook op basis van kwaliteit. En is dat nou ineens veranderd in een mededeling met een traject wat ik net hoor schetsen richting een nieuwe aanbesteding, waarin we dan veel later daarover kunnen gaan praten. Dus wat is nou in die tussentijd gebeurd in de beleving en in de besprekingen bij u in het college?
Dank u wel. Mevrouw Van Ginkel.
Nou ja, we zijn natuurlijk wel gebonden aan het huidige contract. Dus als je net begonnen bent, dan is het ook de bedoeling van dat je dat verder uitloopt. Anders zijn daar natuurlijk ook kosten aan verbonden. En wij hebben gekeken naar de situatie en wat nodig is om dat zo gunstig mogelijk aan te passen. En dat hebben we verwoord in die raadsinformatiebrief. Dat zijn de overwegingen geweest.
Dank u wel, meneer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, maar daar vraag ik toch niet naar. Hè? Ik vraag, u komt eerst met een beeld, we gaan u iets voorleggen. Iets om te besluiten, keuzes op te maken. Dat staat gewoon klippenklaar in deze brief. En dan gaat u nu tegen mij zeggen, ja, wij zijn aan contracten gebonden. Ik schrijf dat niet op. Dat doet u. En waarom heeft u dat destijds opgeschreven en komt dan vervolgens met een soort mededelingenbrief? Dat proces, die schets daarin, dat duidelijk een antwoord op horen.
Ja, ik kan daar heel ingewikkeld over gaan doen en een misgedijn ophangen. Maar dit is wat het geworden is na intern beraad. Ik kan het niet mooier maken voor u.
Dank u wel. Meneer Van der Graaf.
Ja, ik vind dat wel lastig. Want en het is niet om vervelend te doen. Maar u heeft kennelijk ergens in die bespreking in het college of met uw ambtenaar het idee gehad, we kunnen de raad iets aan besluitvorming voorleggen. Met andere woorden, u was in maart op het standpunt dat er iets te kiezen was voor de raad. En dat is er nu dus niet. En het enige wat ik wil weten, is dat een keuze van u geweest om te doen? En op basis waarvan dacht u dan die keuzes aan de raad voor te kunnen leggen in maart? Ondanks het feit dat u aan contracten bent gebonden. En is dan het inzicht gekomen in de maanden daarna dat dat feitelijk niet kan? Of is het gewoon een foutje dat het in de brief staat? Dat mag u ook gewoon zeggen, dan ben ik ook klaar.
Dank u wel. Mevrouw Van Ginkel?
Ik hou het op het laatste.
Dank u wel. Ik kijk de zaal rond. Ik zie verder geen vragen meer. Dan rest mij de vraag aan de portefeuillehouder van hoe gaan we verder met dit onderwerp. Komt er aan het eind van het jaar een evaluatie? Komt er een nieuwe raadsinformatiebrief of waar mogen we op rekenen?
Ja, we gaan de raad opnieuw informeren. We hebben volgende maand, nee, zeg ik dat goed? Even kijken, in mei volgend jaar staat de evaluatie gepland.
Mei volgend jaar staat er een evaluatie gepland. Het duurt nog wel eventjes, maar ik kijk even mevrouw Rombout van Eva.
Ja, dank u wel. De evaluatie was ook netjes aangekondigd overigens in de raadsinformatiebrief. Dus het vervolg was me wel al duidelijk. Maar voor mijn gevoel hebben we nu een proces van de aanbesteding is geweest. Er gaat geëvalueerd worden, ook op weer op klantvriendelijkheid, et cetera. Al die dingetjes die er nu ook bij zitten. Vervolgens hebben we nog een dekking te vinden, want uiteindelijk is er nog steeds geen dekking voor die 2,5 ton die we tekortkomen structureel in de begroting. Dus daar gaan we sowieso het gesprek met elkaar nog over voeren in de gemeenteraad. En dat zal ombuigingen betekenen. We hebben even kort verkend of we op het gebied van het doelgroepenvervoer zelf, of daar nog beweging in kan komen. Daar ga ik in ieder geval niet mee wachten tot mei volgend jaar, tot de evaluatie, om na te denken of we toch met elkaar dit beter kunnen onderzoeken en waar ook kansen liggen. Want als ik, voorzitter, nog één keer een stukje mag pakken vanuit die raadsinformatiebrief onder het hoofdstukje innovatie. Hè, dan zou je ook zeggen dat is dus het interessantste stukje hoe het vervoer zichzelf kan verbeteren. Ook efficiënter, maar dan ook vooral goedkoper kan gaan worden. Ja, dan hebben we het over apps en dan hebben we het niet over dingen waarin ik het zoek om echt wezenlijk geld vandaan te halen. Ook niet over de kwaliteitseisen overigens, want dat is het allerlaatste wat ik dan nog wil zeggen. De kwaliteitseisen zoals die er nu in zitten in het doelgroepenvervoer zijn niet heel veel anders dan alle afgelopen jaren. Sterker nog, het gaat over de tijdsduur die je nu maximaal 90 minuten in de taxibus mag zitten, dat was hiervoor ook. Dus dat vind ik echt geen verklaring voor die extreme verhoging, ook de markt niet. Dus ik ga dat verkennen voor mei volgend jaar, ga ik het u gewoon vragen.
Ja, dank u wel. Maar heeft u ook nog een planning van dat u zegt van rond die en die tijd zou ik wat meer willen weten of zou ik misschien zelf mijn onderzoek gedaan kunnen
hebben? Nee hoor, voorzitter. Nee hoor, ik hoef niks te vragen nu meer. Ik heb heel veel gevraagd. We hebben heel veel informatie. We hebben gedeeld. We hebben ook een beetje gespart over hoe we er alle twee in zitten. En dat is helemaal prima. Voor mij is het voldoende. Voor Eva is het op dit moment gewoon voldoende. En gaan we kijken of we er zelf iets mee gaan doen richting de begrotingsbehandeling van dit jaar. Over volgend jaar.
Ja, dank u wel. Nou, ik zie verder geen vragen. Dan rond mei volgend jaar komt u met het vervolgverhaal. Dus dan sluiten we dit onderwerp af. Dank u wel voor uw inbreng. Het laatste onderwerp voor vanavond is de nota reserves en voorzieningen. Ook dat is een voorbereidend besluitvormend onderdeel. En de portefeuillehouder is de heer Goedknecht. De nota reserves en voorzieningen wordt vierjaarlijks geactualiseerd. Er wordt onder meer een nieuwe reserve duurzaamheid gevormd, waarin de Eneco dividenduitkeringen worden gestort. Zijn er wat dat betreft vragen aan de wethouder en wie mag ik hiervoor het woord geven? Meneer Hondenbrink van de EVA en voor de rest zie ik niemand. Meneer Hondenbrink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben kennis genomen van de nota reserves en voorzieningen en ook wat de reden is waarom het aan de raad wordt voorgelegd en vervolgens worden een aantal voorstellen gedaan om een aantal zaken te gaan vaststellen met elkaar. En al lezend heeft dat in ieder geval bij ons als EVA twee dingen opgeroepen die ik even aan de orde wil stellen. En dat zijn eigenlijk ook vragen aan de wethouder. En de eerste is eigenlijk, er wordt voorgesteld om de reserve gemeentehuis op te heffen, omdat de reserve staat ook op nul. Nou, je zou kunnen zeggen als de reserve is verbruikt en op nul staat, dan kun je hem opheffen. In die zin dat je dus weet dat er dus verder blijkbaar ook niet een behoefte is aan een reserve daarvoor. Dus mijn vraag is, kunnen we hiermee dan ook vaststellen dat als het gaat om het gemeentehuis, dat daar dus blijkbaar geen reserves meer voor nodig zijn en dat het allemaal nu in de exploitatiebegroting passend is te maken voor dit jaar en volgend jaar. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, als ik het goed heb gelezen, stond daar ook iets in over het sociaal deelfonds. Dus dat is eigenlijk het fonds waar we op dit ogenblik ook tekorten in het sociaal domein weer aanvullen. Dus uit dat in het fonds. Uitgaande dat het uiteraard een positief saldo heeft. Daar hebben wij destijds ooit een minimum saldo van 1,6 miljoen voor afgesproken. De vraag eigenlijk ook aan de wethouder is eigenlijk van waarom is nou eigenlijk hier het voorstel gedaan om deze min of meer op te heffen en deze dus te laten overgaan in de algemene reserve. Dat is wat het voorstel is. Terwijl juist het sociaal domein natuurlijk toch wel een heel moeilijk domein is waar je heel vaak te maken hebt met tekorten. Dat sociaal deelfonds is ook juist bedoeld om daar min of meer een hek omheen te zetten, zodat je ook een stukje budgetdiscipline hebt, hè, om dat ook goed te kunnen bewaken. En als er dan tekorten zijn, dan moet je dat ook binnen dat domein oplossen, lees binnen bijvoorbeeld die reserve die daarvoor is. Dat geeft de raad ook een stuk grip, maar ook de wethouder en ook het college. Hè, dat is niet onbelangrijk, het gaat niet alleen om wat de raad vindt, maar ook het college. En als we dat nu zouden laten overlopen naar de algemene reserve, waar natuurlijk alles in zit, dan wordt het toch wat minder transparant. Daar zit ook niet per se een ondergrens in, er zit ook niet een bovengrens in, behouden ze dan wat erin zit. En ik vind dat in principe onverstandig. En ik begrijp de ratio ook niet waarom dat nu wordt voorgesteld, juist nu het sociaal domein nog meer onder druk staat. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hondenbrink. Ik kijk verder in de zaal rond. Er zijn geen aanvullende vragen. Meneer Goedknecht.
Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, was het maar zo dat we een reserve hebben voor het gemeentehuis. En dat er ook geld in zou zitten. Maar het reserve waar we hier over praten is de reserve voor het huidige gemeentehuis. En de dekking van kapitaalslasten die we hier hebben gemaakt. Vandaar dat die ook nu leeg is. En vandaar dat we ook voorstellen om die op te heffen. Want dan ruimen we gewoon een reserve op waar geen geld meer in zit. Dat is niet een reserve die ooit gevormd is voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Ja, voorzitter, dan reserve sociaal domein. Ik snap de verbazing en ik snap ook heel goed waarom in het verleden een reserve sociaal domein gevormd is. Dat is namelijk gevormd omdat we in die tijd verwachten en ook de situatie was dat er regelmatig geld overbleef in het sociaal domein. En de stelling van uw raad was heel terecht, geld dat voor het sociaal domein bedoeld is, moet uitgegeven worden aan het sociaal domein. Dus als dat over is, dan moet dat niet wegvloeien naar de algemene reserve. Dat moet in een reserve sociaal domein worden gestort. En mag er nou heel veel geld in komen, vandaar de bovengrens, is er gezegd, mag het overlopen naar de algemene reserve. En ook een ondergrens dat er altijd een bepaald bedrag in moet zitten. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder, voorzitter, en blijkt dat we geen geld overhouden in het sociaal domein, maar het elk jaar geld kost. En als we niet ieder jaar geld uit de algemene reserve over zouden storten naar het reserve sociaal domein, dan had de reserve sociaal domein nu gewoon zo goed als leeg geweest. Want we houden op het moment gewoon geen geld over wat je daar uit zorggerelateerde gelden in zou moeten storten. Dus feitelijk hebben we het idee dat we een reserve hebben, een spaarpotje hebben voor zeg maar als de wasmachine kapot gaat een nieuwe wasmachine te kopen. Maar elk jaar halen we daar stiekem al geld uit en op het moment dat we aan het eind van het jaar zijn pakken we onze grote spaarpot en zeggen oh ja, er moet nog een potje apart staan voor in dit geval het sociaal domein. En dat biedt een gevoel van zekerheid, maar ook een stukje ondoorzichtigheid. Want er wordt heel makkelijk gezegd, oh, maar een overschrijding, dat dekken we uit het reserve. En als we dan alle overschrijdingen uit het reserve hebben gedekt, dan komen we bij de jaarrekening erachter dat we al die dekkingen weer moeten uit de algemene reserve doorstorten om die reserve weer op peil te houden. Niet rekening houdend met die fluctuatie die er tussen die onder- en die bovengrens in zit. Dus het geeft een gevoel van zekerheid, maar het is een soort, ja, in mijn ogen schijnzekerheid. En daarmee niet heel transparant in de begroting ook terug te halen wat nou precies dat sociaal domein gekost heeft. Als je die reserve ertussen laat zitten. Nou, dat overwegende hebben we gedacht, wat zouden we er dan mee moeten doen? En hebben we eigenlijk gedacht, ja, om hem nu in één keer over te laten lopen naar de algemene reserve is ook geen goed idee. Want dat geld is nu eenmaal een keer bestemd geworden voor de zorg. Dat staat op in die aparte spaarpot. Vandaar dat het voorstel is om die nog wel aan te wenden, maar niet meer aan te vullen. En op het moment dat die leeg is, hem op te heffen en daadwerkelijk gewoon heel transparant op het moment dat er een overschrijding is in het sociaal domein, die te dekken uit de algemene reserve. En er tegelijkertijd voor te zorgen dat die algemene reserve, met dat voorstel, dat gaat u ook krijgen bij en behandelen bij de komende begrotingsbehandeling, die algemene reserve een voldoende omvang heeft om de risico's die we daarin lopen te weerstaan. Wat u ook gevraagd heeft in de discussie rond de inzet van de Eneco-gelden. Voorzitter, tot zover hoop ik duidelijk de gedachtegang van het college te hebben gemaakt waarom we besloten hebben deze reserve sociaal domein niet voor te willen zetten.
Dank u wel. Ik kijk eerst nog even naar de heer Hondenbrink. Mevrouw Hombouts van de EVA en daarna meneer Van der Graaf van de PvdA.
Ja, dank u wel. Ik zit me even af te vragen, want ik begrijp natuurlijk best dat dit zijn de tijden van de tekorten in het sociaal domein. En dat zal nog wel heel eventjes zo duren, zeker in de tijd van nu. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat we op allereerst een weg ingeslagen zijn als het bijvoorbeeld gaat over jeugdzorg, wat we nu ook al zien, dat de gespecialiseerde jeugdzorg wat afneemt. Dat straks zich ook vertaalt financieel. Dus wat stel dat we over 3 jaar ineens geld overhouden en we hebben de reserve was al leeg, dus die hebben we netjes opgeheven. Dat betekent dat we aan het ombuigen zijn, dat we ons uiterste best doen om die zorggelden zo laag mogelijk te hebben. En we hebben geld over. Dat gaat dan ook naar de algemene reserve. Ja of nee?
Dank u wel, meneer de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter, op het moment dat er een begroting is, een jaarrekening waar geld over is, dan wordt er een voorstel gedaan aan de Raad om dat geld een bestemming te geven. In de regel is dat de algemene reserve. Ik kan me voorstellen, mocht er over 3 jaar een substantieel bedrag overblijven in die zorg en er wordt aan de Raad gevraagd, een voorstel voorgelegd om dat geld een bestemming te geven, nou, dan kunt u er van mij op aan dat we dan een voorstel maken om opnieuw een reserve op te starten en dat geld dan ook bij de zorg te houden. Want wij kennen uw gedachten daarachter. Maar ik verwacht eerlijk gezegd op dit moment niet dat we over 3 jaar al zover zullen zijn. U bent duidelijk wat optimistischer, daar hou ik van. Maar ik zou het op dit moment op deze manier voor willen stellen.
Mevrouw Rombouts van Nijen.
Ja, dat is het voordeel. Als je elkaar kent, dan kun je ook weer wat directer gaan zijn. Ik ben niet alleen optimistischer, ik weet ook zeker dat dat gaat gebeuren. Ik weet ook zeker dat de volgende reflex gaat gebeuren. Op het moment dat je gaat ombuigen binnen het sociaal domein, op welke manier dan ook, gaat dat soms met harde maatregelen, soms met harde inzet. Als dat dan betekent dat de winsten daarvan, wat dat oplevert voor onze begroting en althans waard, naar de algemene reserve gaat, dan gaan we direct in de reflex schieten van, maar let op, van zorggelden worden geen lantaarnpalen gekocht. Dat betekent dat er direct een vraag gaat komen vanuit deze raad, niet vanuit mijn persoon, maar vanuit anderen uit deze raad, in ieder geval zeker vanuit de fractie van EVA, om te zorgen dat zorggelden alleen besteed worden voor zorg. De prikkel zal er altijd moeten zijn, denk ik, dat op zo'n groot en belangrijk maatschappelijk domein, het sociaal domein, dat daar een prikkel zal moeten zijn dat datgene wat we met elkaar aan winst boeken, winst overigens allereerst voor de gebruikers, voor de mensen, dat we de betere zorg kunnen leveren, maar dat dat voor een prijs gaat waarin wij dat ook makkelijk in onze begroting op kunnen vangen. Sterker nog, we gaan daar wat van overhouden, wat we bijvoorbeeld voor preventie in kunnen zetten of voor weet ik het wat we dan tegen die tijd verzinnen. Dat is zo belangrijk, die prikkel die ontneem je op het moment dat je deze reserve gaat opheffen op het moment dat die leeg is. Ja, wel degelijk zullen we tekorten op moeten vangen, want je weet, WMO is een open eindregeling. Maar ik zou er geen voorstander van zijn om op dit moment de reserve sociaal domein op te heffen. Dus ik denk dat er vanuit EVA een amendement zal komen uit deze richting.
Dank u wel. Meneer Goedknecht. Meneer Goedknecht, hoeft daar geen reactie meer op? Nee, dan ga ik naar de heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, want de argumentatie van de heer Goedknecht klopt op het moment dat je uitgaat van 1,6 miljoen als vulling. En volgens mij is het raadsvoorstel wat uiteindelijk heeft geleid tot instellen van het reserve, was het natuurlijk al, hij was er al. Alleen de vulling die toen ongeveer 4 ton was, geloof ik, of zo als minimum, is toen opgehoogd op basis van een voorstel waarin een aantal afspraken waren gemaakt over het inschatten van risico's op de diverse terreinen van het sociale domein. En daar zouden we dan voor die risico's, die kan je namelijk inschatten uit het verleden en extrapoleren naar de toekomst. En zelfs met alle onzekerheden erbij is dat in mijn ogen nog harder nodig dan voorheen. Maar dat zou feitelijk betekenen dat als je dat blijft doen volgens het voorstel en de instelling van van de reserve zoals het destijds is voorgelegd aan de Raad. En ik ken dat voorstel, dan betekent het feitelijk dat de vulling van dit sociaal deelfonds gewoon te laag is in onze gemeente. En dat is dus niet 1,6 miljoen, want dat is het minimum. Maar als je die risico's goed inschat en je stopt in je reserve sociaal deelfonds dat bedrag wat je nodig hebt om de risico's die je kan inschatten en kan aanzien komen te dekken, gaat er dus veel meer geld in zitten dan nu. En dat is pas transparantie, want dan weet je ook heel goed wat je nodig hebt om straks dat sociaal domein te kunnen voorzien van de voldoende financiële middelen en daar je andere keuzes in de gemeente op afstemmen. Tenzij dat iets is wat je niet wil natuurlijk. Hè. Maar het sociaal deelfonds is ervoor bedoeld om die risico's in te schatten. Het minimum is gesteld op 1,6 miljoen, er is geen maximum. Dus in mijn ogen zegt u feitelijk, we schaffen het af omdat die 1,6 miljoen te laag is en we vullen het wel uit de algemene reserve aan. Maar veel beter is het in mijn ogen, daar ga ik ook wel mee met het amendement van wat nu is aangekondigd, is de systematiek die er is met het inschatten van die risico's op al die terreinen van het sociaal domein te handhaven en gewoon te zorgen dat er voldoende vulling in dat sociaal deelfonds zit. Want dan loop je ook niet over je kosten heen.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, in mijn beleving was een onlosmakelijk deel van dat sociaal deelfonds dat bedragen die overblijven in de zorg, dat die ook beschikbaar moeten blijven voor de zorg. En was dat een essentieel onderdeel daarvan. Dat zie ik op dit moment niet gebeuren. Maar ik hoor de discussie in de Raad. En ik zou vooral, het college stelt voor om dit op deze manier transparanter en in mijn gevoel toch een stukje schijnveiligheid wat we voor ons creëren met de gedachte. We hebben een reserve. Sociaal fonds, wat eigenlijk één op één gelinkt is aan de algemene reserve, om dat eruit te halen. Maar ik denk dat de Raad daar een stevige discussie over kan voeren de komende vergadering. Daarvoor is dat eigenlijk hetzelfde antwoord op de bijdrage van de EVA-fractie.
Dank u wel. Ik zie verder geen vragen meer. Dan gaat dit als een bespreekstuk naar de Raad, want we verwachten een amendement van de EVA, als ik het allemaal goed snap. Dan sluit ik dit onderwerp ook weer af. Ik dank de heer Goedknecht ook voor de toelichting. Dan zijn we aan het einde van de planning en controle gekomen. Ik dank de medewerkers allemaal, oftewel de raadsleden, voor hun inbreng. Ik bedank het college ook voor de inbreng en ik wens aan ieder fijne avond en het is snel gegaan, 8:30. Dank u wel. En de luisteraars thuis een fijne avond.